Buiten het actiecomité, onder leiding van Frans Derks, kamervoorzitter Nester Vondeling, de gele kaart aanbood. En zelfs overwoog om de rode kaart aan te derden, werd binnen de Veronica-zaak verdedigd door de artiesten. Corrie aan het woord.
Erg goed op de hoogte van het hedendaagse politiek ben ik in Nederland natuurlijk niet. He? Jammer genoeg eigenlijk niet, maar ja, op de dag van vandaag wordt het ook wat moeilijker. Maar een heel klein beetje weet ik van de grondbeginselingen. En dat is echt het belangrijkste daarvan is in Nederland de democratie. Op school werd mij geleerd dat dit betekende dat het land werd geregeerd door het gehele volk. En daardoor bent u ook gekozen. Om als vertegenwoordigers voor hun op te treden. Nu weet u en ik dat het gehele Nederlandse volk wil dat gewoon Veronica blijft. Dat Veronica een grotere luisterdichtheid heeft dan welke andere zender ook. Dat miljoenen luisteraars hiervoor geen enkele vergoeding behoeven te betalen. En dat ook Veronica een goed doel al meerdere acties op touw heeft gezet. Bijvoorbeeld de nieuwe acties en acties voor gehandicapten. En dat ik en alle andere vertolkers van het Nederlandse lied hun populariteit ook hebben te danken aan Veronica. En daarom vraag ik u één ding. Laat Veronica blijven. Voor u, voor mij en voor het hele Nederlandse volk.
Dat was dan 18 april 1973, precies een jaar terug. Maar dat is nu inderdaad te laat om te huilen. Op 28 juni 1973 werden de Veronica-wetten aangenomen door de Tweede Kamer. Er werd nog eens een keer dunnetjes overgedaan op 22 januari van dit jaar door de Eerste Kamer. Onder indruk van de argumentatie van minister Van Doren dat er geen geld is voor een station als Radio Veronica. En staatssecretaris Van Hulten die verklaarde dat er beslist geen zenders meer zijn dan de reeds bestaande drie. Gelogenstraft zijn deze woorden door een rapport van de PTT, een duidelijk onverdachte bron, die verklaart dat er wel degelijk meer zenders zijn dan drie, dat er zelfs zes zijn als we FM en AM, dus middengolf, maar willen ontkoppelen. Verder blijkt er dat er 132 miljoen gulden aan omroepgeld over is. Frequentie is er. Geld is er ook. Het Veronica-team is nog intact. En toch moet Veronica verdwijnen. Aanstaande zondag viert Radio Veronica haar 14e verjaardag. Het is ook haar laatste verjaardag. Showt Harry de Bruin, in de verre omtrek van Ettenleur, bekend door zijn engagementtenten en freetime campingartikelen, voor de zonneaanbidders tuinmeubelen van een bekend merk. Aluminium met schitterend gedestineerde stof overtrokken. Kom naar de Nobelaar, het bekende culturele centrum van Ettenleur, van Gochtplein 1. De tuinmeubelshow is open van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
Techniek, ja Borst, dit is Kees Manninveld. Radio Veronica Nieuws. 6.000 Italiaanse boeren zijn bij de grensovergangen met Zwitserland en Oostenrijk begonnen de invoer te blokkeren van vlees en melk per spoor en per auto. Ze protesteren hiermee tegen de volgens hen te grote invoer van die producten. De boeren zijn hiertoe opgeroepen door hun bond. 2 maanden geleden voerden ze een soortgelijke actie. Ze hielden toen melkwagens aan die Italië binnenkwamen en lieten de inhoud daarvan in een stuwmeer lopen. Het Israëlische opperbevel in Tel Aviv heeft bekendgemaakt dat de Israëlische luchtmacht voortdurend aanvallen onderneemt op Syrische stellingen op de berg Hermon. Vanochtend raakte een Israëlische militair gewond bij een Syrische artilleriebeschieting op de Israëlische stellingen op de top van de 3000 meter hoge berg. Ook op de grond wordt de strijd voortgezet. In Parijs is de schrijver en filmproducent Marcel Pagnol overleden op 79-jarige leeftijd. Pagnol werd bekend door zijn toneelstuk Topaz, dat in 1928 zijn eerste van de vele opvoeringen beleefde, en door de trilogie van toneelstukken Marius, Fanny en César. Van deze toneelstukken zijn ook films gemaakt. In 1946 werd Pagnol lid van de Académie Française. Droog met zonnige perioden en een matige noordelijke wind. Maximum temperaturen van 9 tot 14 graden. Voor morgen wordt eveneens droog weer verwacht met zonnige perioden. Meest matige noordelijke wind. Minima 3 en maximum temperaturen morgen van 9 tot 14 graden. Voor jong, oud, hip, square, tiener, twen, tren, blond, bruin, grijs, zwart, rood en wit is er een passend indexhorloge. In deus.
Golden American.
Golden American. Groot van smaak en zo zuiver als goud. Golden American. In kingsize filter inkt.
Golden American.
Dus het is niet waar wat men beweert.
U zult tevreden zijn, mijn waarde van Ruitenburg. Dat verzeker ik u. Een glas wijn wellicht. Ik heb net een prachtig vat Rhônewijn aangeslagen.
Bijzonder graag, meester van wijn.
Jochem!
Het is een stuk kleiner vergeleken met origineel. Wat zal het zijn? Zo 65 bij 85 centimeter. Maar het is mooi, hè? Alles staat erop. Hier, kijk. Zie je? Nu is het niet meer scheef. Compositie is helemaal in balans.
En dat zag jij toen je 10 was?
Ja, gek, hè? Ja, zoals Rembrandt het bedoeld heeft, zo is het helemaal in even. Het stuk van het muurtje waarover die twee mannen leunen, die kijken naar de schutters die op het punt staan om af te marcheren, dat is weggesneden. Zie je? Het gaat om een strook van zo'n 1,5 meter breed. En dan natuurlijk dat jongetje aan de onderkant. En de kinderkopjes, die zijn weggesneden.
Ja, iemand die gevoel voor evenwicht zou hebben gehad, die zou toch links evenveel als rechts hebben weggehaald?
Nee, ik denk dat het niet zomaar is gedaan. Dat kan niet anders. Nee, echt serieus. Ik denk dat iemand wel overwogen aan de linkerkant van het schilderij een brede reep heeft afgesneden. Stel nou dat iemand die reep heeft bewaard.
Wat zeg je?
Ik zeg, stel nou dat iemand die reep heeft bewaard. Het is namelijk een compleet schilderij. Kijk maar, als je het losdenkt van de totale compositie, dan zou het een op zichzelf staand schilderij kunnen zijn. Van twee mannen die over een muurtje leunen.
Oh, kom op, Rogier. Je draaft door. Het raadsel is opgelost. Je hebt het nu zelf gezien.
Nee, het begint nu pas.
Meester.
Jochem, leer dat nou toch eens af. Dat geroep van jou.
Het spijt me, meester. Maar meester Drost is klaar met het schilderen van de kleding. Voor het portret van Gerard de Laresse.
Meester Drost? Meester Drost? Oh, Willem durft nogal. Zover is het nog lang niet. Het is hem kennelijk een beetje naar het hoofd gestegen. Tijd om in te grijpen.
U kunt nu het gezicht afschilderen, meester.
Nou, dat hoop ik dan maar. Maar rustig aan. Eerst moet ik nog wat bijwerken aan het compagnieschap.
Oh ja, meester. Kapitein Bannenkok en luitenant van Ruitenburg verwachten dat ze binnenkort met alle schutters kunnen komen kijken hoe het schutterstuk is geworden.
Dat mogen ze pas wanneer ik klaar ben en wanneer de verf van droog is. Jochem, ga jij eens even een kruidhoorn halen. Die op de tafel in de gang, dat is een mooie. En zet de muts op. Ik heb je dadelijk een uurtje nodig.
Maar ik moet toch nog kwasten schoonmaken, meester?
Oh, dat kan wel even wachten. Ik wil dat je voor me poseert.
Ik? Kom ik ook op het compagnieschap?
Ik heb de verslagen erop nagelezen. De 18 leden van de schutterij die betaalden om op de nachtwacht te staan, die worden genoemd op het schild aan de muur.
Ja.
Twee mannen op het linkerdeel waren wel lid van de kloveniers, maar mochten blijkbaar gratis poseren. En de kinderen, die betaalden sowieso niets.
Dus we weten niet wie die twee mannen op het afgesneden stuk zijn?
Ja, dat weten we wel.
Hè?
Ja, ja, van één van hen tenminste. Eén van de twee is Daniel van Brederode.
Van Brederode? Uh-huh. Dat is een Van Brederode? Uh-huh. Maar daar kunnen we wel wat mee.
Wat dan?
Jij bent de historica, ik heb alleen verstand van kunst. Nee, serieus, ik denk dat we hier een aanknopingspunt hebben.
Oh, ja, hé, fijn. Stambomen uitpluizen. Mijn lievelingsklusje.
Als jij liever met mij weer in bed wil gaan liggen, liefje, vind ik dat ook goed.
En wat levert dat dan op, behalve uren en uren zoekwerk?
Roem, geld, een artikel in de New York Times, een topcarrière. En misschien hoef ik mijn bil niet eens te halen.
Ja, geloof je het zelf? Ja, waar bleef jij nou?
Ja.
Ik zit al een half uur op je te wachten.
Sorry, ik was de tijd vergeten, maar ik heb het. Ik weet het. Ik ben eruit.
Nou, kom maar op dan, vertel.
Die Brederode op het schilderij is een bedovergrootvader van een van de burgemeesters van Amsterdam aan het begin van de 18e eeuw, genaamd Maarten de Koning.
Dus
de koning was in 1715 belast met de verhuizing van de nachtwacht van de kloveniersdoelen naar het stadhuis op de Dam. En daarom is er links een veel bredere reep van het doek afgesneden dan rechts. Mag ik twee kopjes thee, alsjeblieft?
Maar waarom dan?
Luister. De koning zou op die manier een gratis portret van een voorvader in handen krijgen. Zijn bedovergrootvader, geschilderd door Rembrandt van Rijn. Lijstje eromheen, klaar is Kees.
Nou, daar geloof ik niks van. Als dat zou kloppen, dan zou dat portret bekend moeten zijn. En er zijn geen onbekende Rembrandts meer.
Dat denkt iedereen, maar dat hoeft toch niet? Men kan zich toch vergissen? Weet je nog dat er vorig jaar opeens 4 werken van Rembrandt opdoken?
Ja, maar die waren al min of meer bekend.
Ik ga dit tot op de bodem uitzoeken. Portret van Daniel Brederode, geschilderd door Rembrandt van Rijn. Het zou toch wel de ontdekking van de eeuw zijn, hè?
En hoe wou je dat dan aanpakken?
Wij? Wij gaan het aanpakken, wij samen. Heel simpel, luister. Als we de nazaten van de koning hebben gevonden, hebben we ook het stuk dat is afgesneden.
Of de zekerheid dat jij niet helemaal spoort.
Meester van Rijn, de vernis is klaar. De pot staat op de kar op de binnenplaats.
Heel, heel goed, Jochem. Heeft Willem de juiste verhoudingen gebruikt? Als hij zich niet aan het recept heeft gehouden, is er over een tijdje van de afbeelding niets meer te zien.
Hoe lang duurt dat dan, meester?
Wij zullen dat in ieder geval niet meer meemaken, Jochem.
Maar dan zal het schilderij uit verloren gaan.
Ja, ik vrees dat dat bij Willems schilderij wel eens het geval zou kunnen zijn, ja. Maar bij mijn compagnieschap is daar geen sprake van, Jochem. Dat schilderij zal de tijd trotseren. Zoals Rubens nooit vergeten zal worden, zal ook mijn naam eeuwigheid kennen.
Ja, meester.
Heren, heren. Het volgende punt ter bespreking is de keuze het schutterstuk van de compagnie van Frans Banning-Kok van de hand van Rembrandt van Rijn te vernietigen ofwel het te verhuizen naar dit stadhuis en het aan te passen aan de afmetingen van de muren al hier. Ik geef het woord aan de geachte heer de koning.
Ik wil de gemeenteraad van Amsterdam er graag op wijzen dat er veel onzin over het werk van Rembrandt is gezegd. Gerard de Laresse heeft enige tijd geleden bijzonder zijn best gedaan om Van Rijn in een kwaad daglicht te stellen. Ik verzeker u, heren, dat was uit pure jaloezie.
Is de geachte heer de koning tegenwoordig kunstkenner? Durft hij het werk van de Laresse zo te veroordelen? Ik wist niet dat tabakshandelaren zoveel in hun mars hadden.
Heren, heren, alstublieft. Het woord is aan de heer de koning.
De waarde heer Baten heeft gelijk. Ik ben inderdaad geen kunstkenner. Maar ik zie wel wanneer een kunstwerk waardevol is. Daarom wil ik u op het hart drukken. Laat dit doek van Rijn niet verloren gaan. En niet alleen om de herinnering aan kapitein Banning-Kok levend te houden. Van Rijn werd in zijn tijd vergeleken met Rubens. Moeten we niet aan denken dat ons nageslacht ontdekt dat wij willens en wetens een van Rembrandts grootste doeken hebben vernietigd?
Tegen de tijd dat het nageslacht dat ontdekt, liggen wij al lang op het kerkhof. Het is een groot doek, maar is het ook mooi? Je kunt nauwelijks iets ontdekken, zo donker is het. Slechts een paar figuren zijn duidelijk herkenbaar.
Dat is de kwestie niet. Het compagnieschap van kapitein Banning-Kok is gemaakt voor de grote zaal van de kloveniersdoelen. De kloveniersdoelen zijn inmiddels niet meer dan een logement. En we willen niet dat het werk van een van onze beroemdste burgers in een logement hangt. Dat bent u toch met mij eens. De kwestie is dat geen enkele muur in het gebouw groot genoeg is om plaats te bieden aan een werk van een dergelijke omvang. Maar er mag niet zomaar het mes in het schilderij worden gezet. Er moet met overleg te werk worden gegaan. In samenwerking met een erkende schilder zal ik ervoor zorgen dat de compagnie van kapitein Banning-Kok zo voordelig mogelijk wordt bijgesneden, zodat de afbeelding het minst te lijden heeft. En, waarde leden van de raad, ik bied aan dat op mijn kosten te laten gebeuren. Dank u.
En? Nu zijn ze blutters en kikken. Ik denk dat we een baantje moeten gaan zoeken om door te kunnen gaan met ons onderzoek.
Nou, er worden verschillende mensen in de bediening gevraagd.
Ach nee.
Ja, nou, daar zou ik misschien op kunnen solliciteren. En jij? Misschien kunnen ze een manesje van alles gebruiken. Bij het Rijksmuseum. Dat zou toch een geweldige plek zijn? Kan je onderzoek doen in de tijd van de baas.
Ja, maar dat soort vacatures staan toch niet in de krant? Hé. Hey. Kijk eens. Veilinghuis De Zon zoekt een assistent voor het archiveren van catalogie en het classificeren van kunstvoorwerpen.
Oh, ja. Dat lijkt me echt wel iets voor jou. En wat stellen ze voor eisen?
Nou, niks wat ik niet kan. Ik kan op zijn minst wel even bellen, toch?
Ja, waarom niet? Al doe je het tijdelijk. Het kan toch alleen maar een pre zijn dat je ook kunstgeschiedenis studeert?
Maar ik ben gaan studeren om een raadsel op te lossen. En dat gaat voor geen meter. En nu moeten we een baantje gaan zoeken om ons onderzoek verder te kunnen doen.
Die zoektocht naar die Brederode op de nachtwacht, dat is een droom, Rogier. Ja, sorry hoor, maar wordt het nou niet een beetje tijd om wakker te worden en weer met beide benen op de grond te gaan staan?
Ja, misschien wel, ja. Misschien kan ik inderdaad maar beter achter een bureau belanden van een kantoor wat niemand kent. Gaan wij één keer per jaar naar Texel met de kids. Hè, doen we het alleen nog op de eerste maandag van de maand. Hartstikke gezellig.
Ja, erg grappig, maar het is wel allemaal onzin. Wat in het vat zit, dat verzuurt toch niet? We kunnen dat onderzoek altijd doen, later, als we zijn afgestudeerd,
ja,
toch?
Ja, geloof je het zelf? Er komt er niks meer van en dan is al het onderzoek voor niks geweest. Domme!
Nog een glas wijn, meester Van Duin?
U schenkt een uitstekend glas, waarde heer de koning. Maar voor alle duidelijkheid, u vraagt mij juist geen rekening te houden met de prachtige compositie van het schilderij?
U moet mij goed begrijpen, meester Van Duin. Mijn waarde collega's in de gemeenteraad zijn uilskuikens. Ze hebben geen benul van het meesterschap van Rembrandt van Rijn. Ze hebben het historisch besef van een eendagsvlieg. Het zou me niet verbazen als vroeg of laat wordt besloten het hele doek weg te gooien. Dan gaat het in repen de kachel in.
Maar als het de raad toch niet uitmaakt wat er van het schilderij wordt weggesneden, waar hebt u mij dan voor nodig?
Ik heb uitgerekend hoeveel er van het doek af moet. Een smalle strook van boven, iets meer van onderen, en links kunnen die twee mensen verdwijnen die over een muurtje leunen.
Waarde de koning, dat brengt toch de hele compositie uit balans?
U bent een kunstenaar, u ziet dat. Maar denkt u nou echt dat dat iemand zal opvallen? Ik zal u inwijden in mijn geheim. Eén van de twee personen op het stuk links is mijn voorvader van Brederode. Ik wil in elk geval dat hij voor de toekomst bewaard blijft.
Ja, maar waar hebt u mij dan voor nodig als uw besluit toch al vaststaat?
U moet het uitleggen in de raad. U bent een man van gewicht. Als u vertelt dat het de juiste keuze is, zal niemand daaraan twijfelen. Nog een glas wijn?
Rechts en die gaat. Ja. Hou die lijst recht. Als die breekt, zijn we nog verder van huis.
Maar dan moet dat schilderij zo nodig hier komen te hangen. Maar dat is weer een 120 jaar oud groepje, man. Dat staat een beetje in het donker bij elkaar. Je kunt ze nauwelijks onderscheiden. Nee, die burgemeesters mogen dan de centen hebben. Verstand van schilderij hebben ze niet. Een en al zwart. Ja, behalve die kerel in de gouden pak dan.
Oh, wij worden betaald. Oh, voor onze spierkracht, wissen. Niet voor ons verstand. Want dat hebben we niet. Die Van Rijn moet de grootste schilder van zijn tijd zijn geweest. Oh, Jeroen, recht is, hè?
Ja, en dit doek was dan ook zeker het grootste van zijn tijd. Het past hier geen eens. Ze moesten er gewoon een lapje afsnijden.
Ja. Burgemeester, de koning schijnt persoonlijk te hebben aangewezen welk stuk er van het doek moest worden afgesneden.
Oh ja?
Blijkbaar stonden de koppen hem niet aan.
Ja, dan is toch geen hond meer die zich herinnert wie er op dit schilderij staan.
Wissen!
Ja,
pas op! Heel te ver over!
Ja. Nee, niet te ver achteren. Pas nou toch op!
Emma!
Yep!
I'm home, baby.
Wat een klotebaan is dat, zeg.
Oh.
Ik kan me wel voorstellen waarom ze me meteen hebben aangenomen. Ongelooflijk.
Nou, als ik een baantje heb, dan kan jij weer opzeggen.
Nee.
Goed? Wil je een biertje?
Nee. Nu heeft het me toch wel. Hm? Nee, maar niet hier. Kom, we gaan naar de sluiswacht.
Oh.
Gaan we meteen een hapje eten?
Oké.
Kom.
Oké, ja, wacht even. Tas.
Ja, sleutels.
Tas. Ja, tas. Kom.
Ik begrijp er echt geen zak van, hoor. Dat zo'n veilinghuis opeens besluit dat er een archief moet komen. Ze hebben 10 jaar lang niks fatsoenlijk opgeborgen. De catalogie van Sotheby's staat onder de S van Sotheby's. De V van Veilinghuis, de E van Engeland en de I van Internationaal. Dan heeft een of andere analfabeet er ook nog een paar onder de Z van Sotheby's gelegd.
En ook nog een paar onder de C van catalogus.
Nou, daar heb ik nog niet naar gekeken, maar het zou me niks verbazen.
Als jij klaar bent met archiveren, zijn er dan ook nog leukere klussen?
Ja, natuurlijk. Het bijhouden van het archief bijvoorbeeld. Hoera, wat een feest. Weet jij met hoeveel veilinghuizen zo'n contact heeft? Alleen in Nederland al zo'n 20. En dan heb je ook nog Engeland, Duitsland, Scandinavië, Amerika. Noem maar op. En ze doen er niks mee. Niks. Peter, mag ik nog een biertje van je alsjeblieft? En een glaasje?
Wijn.
Wijn.
Ik ben vanmiddag naar het stadsarchief geweest.
Wat goed. En heb je wat gevonden?
Ik denk dat ik de kleindochter van de koning heb gevonden.
Wat?
Ja, maar ik weet niet zeker. De doopgegevens zijn allesbehalve compleet, maar daar staat geboren Christina, dochter van Maarten de Koning.
Wat zeg je nu? Dat is geweldig. Vertel me nog meer. Vertel me alles.
Is het goede nieuws of al het slechte nieuws?
Dat maakt me niet uit. Zelfs slecht nieuws is goed.
Oké, Christina, de kleindochter van Maarten de Koning, trouwde in 1802 met een Engelse edelman, ene William Campbell. Ze verhuisde naar Engeland. En daarna ontbreekt ieder spoor. Ja, ik neem aan dat ze in Engeland is overleden. Of er kinderen waren en waar die dan gebleven zijn, geen idee.
Kom op, er moet toch meer te vinden zijn? Heb je al op internet gekeken? Zijn de Engelse archieven van de burgerlijke stand misschien al gedigitaliseerd?
Nou, zover ben ik nog niet gekomen.
Het is fantastisch dat je die kleindochter hebt gevonden. Fantastisch. Als we genoeg geld hebben, plannen wij een tripje naar Engeland.
U heeft geluisterd naar het eerste deel van De Randen van de Nachtwacht. De rolverdeling is als volgt. Rogier, Thijs Reumer. Emma, Tera van Hoomeijer. Rembrandt, Rob van de Meeberg. Jochem, Matthijs van de Zanden Bakhuizen. En verder hoort u de stemmen van Robin van Kampen, Peter Drost, Reinier Heideman, Krijn ter Braak, Hein Boele, Hans Hoekman, Albert Beck en Alfred Edelstein. Het hoorspel is geproduceerd in opdracht van Radio Nederland Wereldomroep. Technische realisatie Rob Gerritsen. Muziek en effecten Pieter de Rooij. Productieassistentie Tana Veninga. Regie Justine Pauw. Volgende week om deze tijd hoort u het tweede deel van De Randen van de Nachtwacht. U kunt het eerste deel nog eens rustig terugluisteren op onze website www.wereldomroep.nl. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing.
Start to show. Ooh, that's the time I feel like making love to you. That's the time I feel like making dreams come true. Oh, baby.
Daarmee komen we aan het slot van dit programma. Bedankt voor uw aandacht, een prettige dag en tot de volgende.
Zo ver geweest. Eigenlijk zou ze vanavond naar een feest. Het is stil op de heide, zo stil op de heide, de heide. Al als de laatste zonnestralen haar verlaten, wordt zij bang. Want zij kent wel de verhalen, gaat nog goed, maar voor hoe lang? Kijk, daar heb je de eerste enge vent. In zijn hand reeds het willige segment. Het is stil op de heide, zo stil op de heide, de heide. Tja, hier valt niet te ontkomen, ook de hond verroert geen poot. Ach, was zij maar thuis gebleven, of op school of anders dood. En de man nadert grijnzend stap voor stap, dan neemt plotseling de hond een vreemde hap. Kijk uit dus voor meisjes met honden op de heide, de heide.
Verder heeft Wim mij gevraagd om iets over mijn werk te vertellen. Ik moet toch even iets anders kwijt. Het is misschien niet helemaal gebruikelijk. Ik weet niet of je het erg vindt, Wim. Maar er is vandaag namelijk iets anders gebeurd. Ik heb namelijk een tijd geleden, een paar weken geleden, heb ik op straat zo'n beetje om 1:05 het regende. Een beetje waaien ook en zo. Het is heel koud en naar. Vond ik op straat opeens een heel klein jong roze vogeltje. En zo met één veer al op zijn kopje en zo. Maar en hij, ja, en ik denk dat het een verlaat lentevogeltje was of zo. Ik weet niet. In ieder geval, hij was uit het nest gevallen en dat in de herfst. Dus het was, heel naar. Lag je daar in koud, toen heb ik hem opgeraapt en hij leefde. Dus nog heb ik hem mee naar huis genomen en in mijn eigen bed gelegd. De hele nacht erbij gezeten en zo. Toen is hij inderdaad, 's morgens begon hij weer te bewegen en zo. En toen heb ik hem heel goed verzorgd en gevoerd en zo. En om de 2 uur heb ik dat ook, 's avonds en 's nachts en zo. Dan kwam ik uit bed om de 2 uur met de kookwekker en zo kwam ik uit bed om hem dan te verzorgen en zo. En het ging heel goed, hij groeide ook en zo. En ik had alles voor hem gekocht. Ik had voer en zo en ik had al speeltjes ook. En ook watten en zo en schoenen heb ik voor hem gekocht. Of voor de doos dan. En dus ik had alles in orde en het ging heel goed en zo. En hij zou ook tam worden, want ik zou hem gaan leren vliegen en zo. En dan leek het me heel leuk dat hij dan bijvoorbeeld dan liep ik door de stad gewoon heel nonchalant en dan deed ik opeens van en dan kwam je zo op mijn schouder zitten, had ik al bedacht. En dat, ja, en dan zat iedereen, ik bedoel, dan liep ik gewoon met een vogeltje op mijn schouder. Dat leek me heel mooi allemaal en zo. Dus hij zou tam worden, maar dus vandaag is het een beetje misgegaan eigenlijk. Misschien heb ik ook te veel gevoerd, of dat weet ik niet. Maar nou is hij vandaag dus eigenlijk gewoon opeens. Ik was hem aan het voeren en ik had hem zo in mijn hand. En toen wou ik zo'n lucifertje met voer heb je dan. Wou ik er nog in doen, maar toen deed hij opeens zijn bekkie deed hij dicht. Toen legde hij zijn kop zo op, zijn kopje op de muis van mijn hand. En toen bewoog hij eigenlijk ineens niet meer. En toen dacht ik nog, hij slaat. Maar toen was hij dus eigenlijk dood was hij toen. En dus dat van dat werk, dat is er niet meer zo van gekomen. Daar heb ik helemaal niet. Want ik heb hem begraven en ik heb ik heb ook een liedje heb ik erbij gespeeld, bij zijn graf. Ik heb zelf een ballade aan mijn eigen dode vogeltje heb ik geschreven. En dat wou ik even zingen. Spelen. Ja, dankjewel. Nee, want dan ga je namelijk, toch, dat heb ik dan, zo denken. Dan ga je denken, waar leeft zijn vogeltje dan eigenlijk voor? Ik bedoel, waar krijgt hij dan oogjes voor als hij ze toch nou, want hij had ze nog niet eens open gehad, hij had mij. Zijn moeder eigenlijk had hij nog nooit gezien eigenlijk. En dat gaat me dan zo. Of bijvoorbeeld vleugeltjes, dan denk je, waar krijg je dan vleugeltjes voor als je ze toch nooit uitslaat? Ik bedoel, had hij net zo goed geen vleugeltjes kunnen hebben, ja. Had ik trouwens net zoveel van hem gehouden, had me helemaal niks uitgemaakt. Ja. Ja. Misschien had ik nog wel meer van hem gehouden, dat weet je niet, nou. Dus dit heb ik vandaag bij zijn grafje heb ik gespeeld. Ik weet niet of het gaat, want Het is dus een er zit in de muziek een kleine opleving voor de goede luisteraars. Dat is omdat ik dacht dat hij dus sliep. Dat is dat het nog wel goed ging. Ja.
Ik ben vandaag voor de tweede keer in het pandemonium. Wim vraagt altijd of ik iets over mijn werk wil vertellen. Ik heb alleen vandaag iets anders meegemaakt. Dat wou ik eerst even vertellen. Ik kreeg namelijk een brief van een Smachtelt Vermeer. En die trof mij zo diep dat ik je even voor wil lezen. Die gaat als volgt. Beste Brigitte, ben ik dus. Ik houd ontzettend van lekker eten. Bijvoorbeeld van gehaktballetjes met een dikke bruine jus eroverheen. Of een lekkere salade met komkommer en tomaten en ei. En dan gebakken aardappeltjes en met zo'n knapperige schol met saus. En dan toe yoghurt met zo'n Del Monte vruchtenmelange. Dat vind ik nou lekker. Laatst zou ik naar de koopavond in Amsterdam gaan. Het was 1:00 of 18:00 avonds en ik had nog niet gegeten. Dus ik dacht, kom, ik eet wat in de stationsrestauratie. Dan neem je zo'n blad en dan zet je op wat je wil hebben. Dus ik neem zo'n blad en ik neem een soort rauwkostsalade voor de vitamine. En een boterham met zo'n vierkantje boter. In de rij van de hoofdschotels was ik opeens aan de beurt. En toen nam ik maar een Wiener schnitzel met een soort bruine groentesaus en patat. Je kon er zelf nog mayonaise of ketchup of sladressing of een soort mayonaise saus met groene puntjes bij doen. Heb ik die laatste genomen. Daarna nog een flesje Spa rood en even langs de gebakjes gelopen. Ik twijfelde nog of ik geen goulashsoep wilde hebben, maar er stond alweer zo'n rij. Daarna heb ik bij de toetjes een glas yoghurt met zo'n Del Monte vruchtenmelange en slagroom genomen. En toen moest ik bij zo'n juffrouw achter glas betalen. Alles bij elkaar, niet goedkoop trouwens. Na de juffrouw moet je niet vergeten je flesje Spa rood open te maken aan zo'n vastzittende opener, anders moet je weer terug. En je moet ook je bestek niet vergeten, anders moet je nog een keer terug en dan gaan de mensen zo raar naar je kijken als je zo vaak heen en weer loopt. Na het bestek heb je die bakken met zout en peper en suiker en melk en mosterd. Ik stond bij die bakken en pakte een zakje zout, een zakje peper en een zakje mosterd. En melk en suiker voor als ik misschien nog koffie zou nemen. Ik heb thuis een heleboel van die zakjes met van alles erin. Die bakken zitten overvol, dus ik dacht, ik neem wat extra zakjes. Die kan je trouwens misschien nodig hebben als je aan het eten bent, anders moet je weer terug. Dus ik pakte terloops een stuk of 5 zakjes peper. Net toen ik mijn hand uit de bak haalde, zag ik dat de vrouw die na mij kwam, zag wat ik deed. Ik glimlachte naar haar en ik zei, ik houd wel van een beetje scherp. Ik legde de zakjes op mijn blad en ging een plaatsje zoeken. Er was erg weinig plaats, maar ik vond toch nog een leeg tafeltje. Ik zat net, had net de spa ingeschonken en alvast een patat met saus geproefd. Lekker. En wie komt er tegenover me zitten? Die vrouw na mij. Dus 1 zakje peper moest ik in ieder geval al over mijn eten strooien. En ik hou eigenlijk helemaal niet van peper. Maar die vrouw zat volgens mij naar me te kijken, dus ik moest die andere 5 zakjes er eigenlijk ook wel overheen strooien. Ik heb het bij 4 zakjes gelaten. Ik heb heel zuinig met mijn flesje spa gedaan. Ik heb maar 1 keer een nieuwe gehaald, dus dat viel niet op. Ik heb de boterham met het hele vierkantje boter opgegeten en geprobeerd om zo min mogelijk te tranen. Ik was blij toen ik aan mijn koele toetje toe was. Ik heb niets van de hele maaltijd geproefd en mijn tong is nu nog brandend rood. Ik proef nog steeds niks. En ik ben ook niet meer naar de koopavond geweest. Waar bemoeien die mensen zich toch mee? Je kan nooit eens rustig eten. Smachtelt Vermeer. Deze brief trof mij zo erg dat ik meteen een liedje heb gemaakt en dat wil ik ook even zingen. Het heet Dan blijf ik lachen. Nou, als ik een keer in de snackbar ga eten en ik koop daar dan bijvoorbeeld een kroket en ik neem argeloos eens een forse beet, maar hij is van binnen kokend gloeiend heet, dan blijf ik lachen. Ik laat me niet gaan, ik blijf rustig staan, want als je blijft lachen, dan kijkt niemand je gek aan. Dan blijf ik lachen, rug recht, kop op, bij elke flop, want als je blijft lachen, ja, dan valt het niet zo op. Als ik boodschappen doe bij de HEMA en ik struikel daar waar je naar buiten gaat en mijn knieën en handen slaan stuk op de grond en mijn boodschappen rollen in het rond, dan blijf ik lachen. Ik ben, laat me niet gaan, ik ga rustig staan, want als je blijft lachen, dan kijkt niemand je gek aan. Dan blijf ik lachen, rug recht, kop op, bij elke flop, want als je blijft lachen, ja, dan valt het niet zo op. Als ik thuis kom van een heel gezellig feestje en ik heb eindelijk met hem gepraat en een blik in de spiegel zegt mij, ja, het is heus, er hangt heel de avond al iets uit je neus, dan blijf ik lachen. Ik laat me niet gaan, ik blijf rustig staan, want als je blijft lachen, dan kijkt niemand je gek aan. Dan blijf ik lachen, rug recht, kop op, bij elke flop, want als je blijft lachen, ja, dan valt het niet zo op. Dus als je iemand ziet lachen, let dan goed op, is dit een mop, als moet hij soms lachen, met een hele rode kop. Als je iemand ziet lachen, blijf even staan, kijk het eens aan. Als je iemand ziet lachen, dan is er vast iets misgegaan. Nog niet slapen. Toen ben ik er wat vroeg uitgegaan. Een uur of 7, 7:30 ben ik uitgegaan. Nog wel koud was het. Maar ik kon gewoon niet slapen. Dan ga ik altijd een wandelingetje maken. Want ik woon tegenwoordig een beetje in de buurt van de zee. Dus nou, nog een paar kilometer is het door. Maar ik ben in ieder geval richting zee ben ik gelopen. Dat deed ik trouwens even wat anders. Deed ik vroeger ook heel vaak. Toen ik dus nog een beetje in de... Nou ja, ik was een jaar of 16 of zoiets. Of 14, 15, 16. Dan deed ik het ook wel eens. Dan ging ik zo van die zwoele zomeravonden. Die had je nog wel eens vroeger. Dan ging ik naar het strand en dan stond ik zo bovenaan die duinen. En dan had ik zelf lang blond haar dan. En dan beneden dan ruiste de branding en de zon hing rood boven de horizon. En de branding, nou ja, het zei ik al, het ruiste. En het zand was nog warm. En het helmgras dat wuifde zo en dan stond ik dan zelf dus bovenaan. En zorgde ik altijd wel dat ik een beetje witte, wijde kleren aan had. En had ik dan dat haar had ik dan zo. En dan deed ik mijn schoenen uit en mijn sokken. En dan rolde ik mijn broekspijp om en dan rende ik zo'n beetje in... In slow motion rende ik zo naar beneden. En dan kwam ik beneden bij de branding. En dan ren ik ook in slow motion. Ren ik langs de branding. En ren ik zo verder. Een beetje spatterend met het water. Heel romantisch, zou ik maar zeggen. En dan rende ik zo'n beetje heen en weer. En dan dacht ik ook altijd, nou, het zal nou zometeen wel gebeuren. Ik bedoel, alle omstandigheden zijn ernaar. Dus het zal zo... het was echt heel, heel romantisch. En, ja. Dus ik heb er heel vaak heel veel heen en weer gerend daar. En ik had een hele goede conditie in die tijd, dat wel. Maar er is dus eigenlijk nooit iets... Dus eigenlijk, ja, dat vond ik wel jammer. Er is eigenlijk nooit duidelijk iets voorgevallen. Ik wilde dan of dat er iets gebeurde, iets met, iets romantisch met jongens of zo, maar er gebeurde... Tenminste, er is één keer, ja, dat moet even, dat is wel waar. Dus één keer is er een jongen, die kwam achter mij aanrennen met een soort joggingpak. Dat heette toen nog een trainingspak. En die kwam dan achter mij aanrennen en ik dacht, nou ja, ik zal maar doorrennen, want wat moeten we anders? Dus ik rende zo door en hij bleef maar achter mij rennen. Ik wist helemaal niet wat ik moest doen, dus we zijn ontzettend end gered. Ik denk dat we, ik durfde ook niet om te draaien. Dus ik keek wel af en toe zo om en dan bleek inderdaad, het was een hele knappe jongen ook en zo. En heel sportief ook. En, dus ik, rennen en zo. En ik denk, we zijn onderhand tot de hoek van Holland of zoiets zijn we gerend. Ja, we konden niet meer verder, dus ik draaide me om. En hij was een beetje achtergeraakt. En toen, en toen kwam ik op hem afrennen, maar op het moment, dus ik kwam dus op hem afrennen, maar op het moment, tenminste met dat ik op hem af kwam rennen, ging hij eigenlijk zo een beetje lang uit in het warme zand liggen. Ik denk, nou ja, dat zou je het nou hebben, dacht ik toen. Dus ik helemaal een beetje zenuwachtig en al bedenken wat ik dan moest zeggen en zo. Ik wist helemaal, ik had natuurlijk een hele lange weg gehad om het te bedenken, maar ik had niks gedacht. Want ik had ook niet gedacht dat hij, maar we waren onderhand helemaal op een afgelegen stuk waar we terechtgekomen en zo. Dus het was helemaal, en de zon hing helemaal rood vlak boven de horizon en het was, alles was in orde. En hij lag daar zo'n beetje arm en benen wijd en zo. En toen kwam ik bij hem dus. En toen zag ik dus wel dat hij zelf niet meer zo erg romantisch was. Hij was een beetje bezweet en rood aangelopen en hijgen en zo. Dus dat vond ik wel jammer. Maar toen wou ik dus net iets zeggen. Want ik denk, nou ja, je moet er ergens mee beginnen. Maar toen zei hij zelf wel iets. Dat heb ik dus achteraf nooit begrepen. Toen zei hij, jij hebt gewonnen, ik geef het op. Ik heb dat nooit goed begrepen. Ik weet niet, ik wist ook op slag niet meer wat ik moest zeggen. Dus ik ben toen... toen zei ik, ik was helemaal uit het veld geslagen. Dat hele eind gerend en je bent helemaal voorbereid. Zo. Maar als je iemand dan zo... Dat had ik ook nooit in films gezien en zo. Dus ik wist niet dat dat zo begon. Dus toen wist ik wist het echt niet meer. Ik denk, voordat ik een flater ga slaan, heb ik gezegd, tot ziens. En dan ben ik weer teruggerend. Het was al donker toen ik weer bij mijn fiets aankwam. Toen ben ik weer naar huis gefietst. Maar dat is dus... dat is eigenlijk het enige. Maar dat wou ik eigenlijk ook niet vertellen. Dat is het enige wat er dan gebeurd is eigenlijk zo'n beetje. Maar ik liep dus vanmorgen door de straat bij mij nog. Ik was nog lang niet bij de zee. Ben ik trouwens ook niet terechtgekomen. Ik ben naar huis gegaan. Maar ik kwam een meisje tegen. Tenminste, ik zag een meisje lopen. Een meisje van de kranten, die ken ik wel. Die brengt altijd de kranten morgens. Maar het was al een uur of acht dus. Dus het was eigenlijk al te laat voor de kranten. Ze had ook geen kranten bij zich. En ze had een heel knap meisje, dat met blond haar en zo. En ze had een beetje, ik keek zo'n beetje in haar ogen. Want het was toch niemand anders. En ze keek me ook zo'n beetje raar aan. En toen had ze een hele rare blik had ze in haar ogen. En toen wist ik al precies wat er gebeurd was. Oh.
Zij was pas 16 jaar, met krullend haar zo blond. Zij deed de mannen staren, met haar ogen en haar mond. Zo liep zij door de straten, zij was nog argeloos. Zij had niets in de gaten, maar zij was een echte doos.
Een doos is bij ons in Haarlem dan een stuk, zeg maar een lekker stuk.
Het was op een mooie morgen, de zon scheen in haar haar. Zij moest de krant bezorgen bij een jonge makelaar. Zij kreeg de bus niet open, dus belde zij maar aan. De makelaar deed open en hij keek haar vriendelijk aan. Hij zei, kom rustig binnen, jij bent toch van de krant. Hij kon niks meer verzinnen, dus toen gaf hij maar een hand. Hij vroeg, wil je soms koffie? Zij zei, dat lust ik wel. Hij dacht, dat is een boffie, en hij sloot de deur toen snel. Zij was pas 16 jaar, met krullend haar zo blond. Zij deed de mannen staren, met haar ogen en haar mond. Zo liep zij door de straten, zij was nog argeloos. Zij had niets in de gaten, maar zij was een echte doos. Daar stond zij in de keuken, keek schuchter uit het raam. Hij voelde zijn handen jeuken bij het zien van haar lichaam. Zijn bloed ging sneller stromen, zo'n frisse jonge meid. Toen heeft hij haar genomen en haar onschuld was ze kwijt. Zij was erin gelopen door plakband in de bus. Die ging daardoor niet open, dat was de bedoeling dus. Dus dat kon zij ook niet weten. Zij is naar huis gegaan, de koffiestraal vergeten en ook de kranten liet ze staan. Zij was pas 16 jaren, met krullend haar zo blond. Zij deed de mannen staren en ze had nu ook een hond. Zo liep zij door de straten, een beetje achterloos. Want zij had in de gaten, ja zij was een echte doos. Ja zij had in de gaten, zij was een echte doos.
Om richting Amsterdam te gaan. En in Haarlem stapte er opeens een meisje in. Een heel knap meisje met blond haar en zo. En lange blauwe jas. En zat een moedervlek hier. En een tas had ze bij zich en een plant had ze ook. En ze ging tegenover mij zitten. En eerst had ik niks in de gaten. Maar toen zag ik opeens dat ze heel erg triest uit het raam zat te kijken. En ze had ook tranen in haar ogen en zo. Ze was echt, er was iets aan de hand blijkbaar. En dan, ik heb ook meteen gevraagd of er misschien iets was. En dan wil ik altijd gelijk even helpen of zo, iets dergelijks. Maar ze wou niks zeggen en ze zei ook niks en zo. En dan ga ik dus altijd meteen denken, ga ik me helemaal afvragen wat er dan gebeurd is. Hè? Wat er dan bijvoorbeeld, dat ze dan misschien bijvoorbeeld, dat weet ik ook niet hoor. Dat ze dan bijvoorbeeld, vlak voordat ze het station instapte, dat er dan misschien zo'n heel klein lief witwollig poedeltje voor de voeten liep. En die stak dus de straat over en die is dus voor haar ogen gewoon overgereden door een hele grote vrachtwagen. Zo pat zo'n heel poedeltje uit elkaar. Dus dat soort dingen ga ik denken. Ja, daar kan je helemaal naar van zijn. Of bijvoorbeeld kan ook bijvoorbeeld dat ze bijvoorbeeld een vriend had en het is net uitgegaan met die vriend. Dan kan je ook helemaal, bijvoorbeeld omdat die vriend bijvoorbeeld uit zijn neus peuterde of zo, weet je niet. Ja. En dan vond ze dat, dan nog niet eens erg, dat hij uit zijn neus peuterde. Maar, want het vond ze eigenlijk wel, achteraf vond ze het eigenlijk wel gezellig. Vond ze wel huiselijk, dat hij dan gewoon, dat hij zich thuis voelde bij haar. Dat hij gewoon, bij haar gewoon in zijn neus durfde te peuteren. Dat hij gewoon zich vrij voelde bij haar, begrijp je wel. Maar dat kan het bijvoorbeeld zo zijn dat ze dan er net achter is gekomen dat hij eigenlijk gewoon overal in zijn neus peutert. Snap je wat ik bedoel? Dus dat soort, en dan kan je, ja. Daar kan je helemaal naar van zijn, denk ik. Daar kan je helemaal wat terug. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat ze bijvoorbeeld gewoon een paar rode pumps wilde kopen of zo in haar maat. En net het laatste paar in haar maat was dus uitverkocht inderdaad. Dat kan ook bijvoorbeeld. Dus ik heb, ze wilde verder niks zeggen. Dus ik weet dat verder ook niet wat er gebeurd is, maar ik heb er wel een liedje over geschreven. En ik heb net aan de jongens gevraagd of ze dat mee wilden spelen. Gaat dat, Gert-Jan? Of,
ja. schoot een cyclaam, heel aangenaam. Die mooie Sonja van Veen, waar gaat zij helemaal alleen heen? Sonja van Veen, waar gaat zij heen? Zomaar alleen, Sonja van Veen. Nu pakt ze haar jas en ze staat op, neemt haar tas. Misschien moet Sonja van Veen gewoon een plas. Ze verlaat de coupé en gaat wel richting wc. Komt langs de deurknop, maar nee, want nu, oh jee. Sonja blijft staan en zij laat stilletjes een traan gaan. Sonja van Veen, waar gaat zij heen? Zomaar alleen, Sonja van Veen. De trein minder vaart, het lijkt op Sonja bedaard. Maar waarom is het dat zij zo droevig staart? In het station stapt Sonja.
Ik zat net in de trein en we kwamen zo langs zo'n ding langs zo'n spoorwegovergang. En dan kijk ik altijd even wat er staat, ik ben altijd erg nieuwsgierig. En deze keer stond er een oude, oranje, een beetje gebutste Opel Kadett met wat roestplekken ook, een imperiaal op het dak. En er zat een blonde, stijlharige man aan het stuur met een bril, die stuurde. En daarnaast zat een man met zwarte krullen, rode trui aan, die andere man had een heel net pak aan. En die zaten met elkaar te praten. Die ene man zei tegen die andere man. Of dat weet ik natuurlijk niet wat hij zei, maar nee. Daarachter zat een vrouw met lang krullend rood haar. En die nogal knappe vrouw. Die had hier op de rechterwang een grote moedervlek. En zat rode gelakte naald. En dan zat ze een beetje zo zenuwachtig op te bijten en zo naar buiten te kijken. En dan een beetje zenuwachtig. En die spoorbomen die gingen natuurlijk weer open toen wij verder weg waren.